Goedemorgen. We hebben over Jeruzalem gezongen. En dat Jeruzalem, dat heeft vele kanten. Het is een stad. Het wordt ook gesymboliseerd in de Bijbel als een land. Het wordt gesymboliseerd in de Bijbel als de Heer zelf. En het wordt ook gesymboliseerd als wij alle samen verbonden met de Almachtige God. En dan ook, je zou kunnen zeggen, wij als gemeente van de Heer Jezus Christus samen met het gelovig overblijfsel van Israël. Vandaar dat ik vandaag een startpunt ga maken tot meer. Ik probeer, als het mogelijk is, naar het hart van God te kijken en van de Heer Jezus Christus. En probeer zoveel mogelijk te proberen, wat houdt God bezig? En dan is een van de belangrijkste dingen geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God wel behagelijk te zijn. Een paar dingen op een rijtje. En dan ga ik beginnen over wat de Bijbel zegt over een slecht huwelijk. Dat komt concreet binnen voor degene die een slecht huwelijk heeft. Maar dat komt goed. Maar dat is wel een feit. Maar geloof. In het Engels is er een gezegde, ik zal het eerst even, omdat het op rijm is. When faith goes to the market, it always takes a basket. Als geloof, of het geloof, naar de markt gaat, zorg er dan altijd voor dat je een mandje bij hebt. En daar zit een heel belangrijke les in. Zonder geloof is het onmogelijk om God welbehagelijk te zijn. Maar het betekent ook een belangrijk punt in dit alles is stil worden voor God. In een hectische tijd. Ik was ook blij dat Tima ook aangaf van die mobiele, zet die dingen inderdaad uit. Vergeet hem straks weer niet aan te zetten. Ik zet hem altijd op de vliegtuigstand. Hebben we geen problemen. Want we worden bezig gehouden door de omstandigheden en door iets waarin er geen stilte en rust soms kan zijn. We worden zo snel afgeleid. Een van de dingen is stil worden. Een belangrijk persoon, misschien waar u nooit van gehoord heeft, maar ze heet Fanny Crosby. En Fanny heeft zo'n 9000 christelijke hymns geschreven. Liederen. Maar ze was bijna vanaf haar geboorte blind. En zij sprak het volgende uit. En het symboliseert ook ons leven, ook haar leven, maar ik denk ook ons leven met de Heer, met de omstandigheden waarin we inzitten. En ze vond het zo vervelend, want ze kon zien. En niet lang daarna, ik dacht 2 jaar, kwam de blindheid over haar. En zij schrijft dan, vreugde heeft soms pijn nodig om het te baren. Vreugde heeft soms pijn nodig om het te baren, om het naar voren te brengen. En daarom schreef zij deze prachtige liederen. En ze zei als laatste woorden, ze is 95 geworden. En haar laatste woorden zeiden, ik zal hem zien van aangezicht tot aangezicht. Een bekende spreuk van haar is ook huilen in de nacht, want dan komt de vreugde de morgen. En zij probeerde elke keer haar verdriet, haar pijn dat ze niet kon zien, om te zetten in vreugde. En nou ga ik toch naar het onderwerp waar ik het vanmorgen als een start van een begin. Ik denk dat het goed is om het hart van God te kijken en waar God mee bezig is. En het is één noemer, Jeruzalem. We gaan dat allereerst hebben over een ongelukkig huwelijk. En we gaan dat zien vanuit een volmaakte man. Meestal zeggen ze wel eens, als er een scheiding is, dan is het een probleem van twee kanten. Ik kan u hierbij zeggen, één kant. Maar het is wel een ongelukkig huwelijk. In Ezechiël 16, en we komen daar straks wel op, wordt dat die ontrouwe vrouw Jeruzalem genoemd. Die ontrouwe vrouw, Ezechiël 16 vers 2. Ik ga straks wel wat versen lezen, maar ik probeer in een verhaaltrand een geheel te maken. Daar heb ik even over na moeten denken, heel lang. Hoe kan ik iets samenvatten uit Jesaja 62 naar Openbaring 19? En ik kan dat alleen maar doen op de wijze waarop ik denk dat dit nu goed is. Omdat het Bijbels is. Omdat ik in het hart en wij, en ik wil u daarin meenemen, in het hart van God kunnen kijken. En zullen kijken. En zullen begrijpen wat hij doormaakt. We gaan het voornamelijk zien vanuit de man. En ik moet u zeggen, zijn hoofd is prima. Er is niks mis mee. Die is zuiver. Die is liefdevol. Maar zijn lichaam, ik kan misschien ook zeggen zijn kinderen, zitten vol met emoties. Met pijn, met verdriet, om wat er gebeurd is. Er is een worsteling, wat zijn vrouw hem, met een hoofdletter H, heeft aangedaan. Een ongelofelijke worsteling. Van pijn, van verdriet, van boosheid. En hij noemt haar Jeruzalem. En huilt. Hij heeft drie kinderen. Althans, dat zegt Hosea. En bovenal, hij heeft die vrouw nog steeds lief. In die boosheid, in die woede, heeft hij haar lief. Maar zijn karakter is liefde. Hij gaf alles voor dat huwelijk. Hij offerde zich volkomen, compleet op voor kinderen. En hij gaf zichzelf voor die kinderen. En u begrijpt, ja, misschien kun je het noemen een allegorie. Ik wil u daarin meenemen. En dan laten zien hoe God met die kinderen in de opvoeding bezig is. Want zijn vrouw is weggelopen. We zullen het straks ook zien. En hij wordt geconfronteerd met zijn gezin. Met zijn familie. Met zijn kinderen. En daarom wil ik u meenemen naar Efeze 5. En hij spreekt tot zijn kinderen. En hij zegt, jullie moeder, mijn vrouw, die ik lief heb. Die ik lief heb, maar niet lief vind. En ik wil jullie toch proberen uit te leggen en op te voeden. Zoals ik het graag zou willen. Efeze 5. Wees dan mijn navolgers. Als geliefde kinderen. Wandel in de liefde. Ik probeer daar ook een voorbeeld voor te zijn. Zo zou God tegen deze kinderen, en mag ik zeggen, wij zijn zijn kinderen. Wij zijn zijn lichaam. Hij is het hoofd, dat is in orde. Maar zijn lichaam heeft groeifases. En daar is hij mee bezig. Het zijn zijn kinderen. Waar hij zijn zorg voor heeft. En daarom noemt hij ze ook geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als een offergave of een slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar dan komt het punt waar jullie moeder fout is gegaan. En waarin jullie ook de fout in kunnen gaan. En daarom wil ik je ervoor waarschuwen. En daarom vertel ik ook aan jullie. De fout die je moeder gemaakt heeft en die zoveel mensen om jullie heen maken. En misschien heb je het zelf al ondervonden. Dan staat er maar ontucht. En alle onreinheid of hefzicht laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het de Heilige past. Evenmin oneerbaarheid, dwaze praat, lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn. Maar veel eer past de dankzegging. Want dit moeten jullie weten, dat geen enkele ontucht pleger, onrein, hebzuchtig, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft. In het koninkrijk van Christus en van God. Laat daarom niemand je misleiden met inhoudsloze woorden. En jouw moeder heeft die, terwijl ik van haar hou, maar ik vind haar niet lief. Zij doet deze dingen, inhoudsloze woorden. Want op deze dingen komt mijn boosheid. Over kinderen die ongehoorzaam zijn. Wees dan hun metgezel niet. Ga er niet naartoe. Ga er niet mee om. Het is net zoals de Bijbel zegt in Psalm 1. Waar zit je? Waar begeef je in? In welk gezelschap? En zo denk ik dat dat hart van God bezig is om zijn gemeente te vormen. Zijn kinderen. Om heilig te zijn. Volkomen te zijn. En daarom wil ik jullie vertellen hoe ik een huwelijk zie, zegt de Heere God. En daarom wil ik u meenemen naar vers 25. En daar staat het volgende: mannen, heb je vrouwen lief, uw eigen vrouwen lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen. Door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze heilig, smetteloos zou zijn. Zo moeten mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Hij is voor ons gestorven. Hij is opgestaan. Hij heeft zijn leven als een offer gegeven. Daarom, kinderen, laat je worden gevuld met mijn karakter. Word vervuld. En wordt kinderen van het licht. Dit heb ik bedoeld als echtgenoot naar mijn vrouw toe, jullie moeder. Mag ik het even zo omschrijven? Mijn vrouw. En wat hier staat, staat ook in Ezechiël 16. Daar wil ik nu met u naartoe gaan. Omdat u het verband ziet. En dat u begrijpt hoe God dat herstel van Israël, daar gaat hij nu mee aan het werk. Maar eerst de opvoeding van zijn kinderen. Ezechiël hoofdstuk 16, vers 8. U ziet in vers 2, mensenkind, laat Jeruzalem zijn gruweldaden weten. Ziet u? Dat is het afvallige Israël. En dan komt vers 18. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u en zie uw tijd was de tijd van liefde. Dit spreekt God. Zo spreidde ik mijn vleugels over u uit, bedekte uw naaktheid en daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere. En zo werd u van mij. Daarom vaste ik u met water, spoelde u bloed van u af en zalfde u met olie. Ik trok u kleurrijk geborduurde kleding aan, schoeide u met zeekoeienhuiden, omwille u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ik toonde u met sieraden, ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw hoofd. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was fijn linnen en zijde, voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honing, olie at u. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt. Door mijn glorie, die ik op u gelegd had, spreekt de Heere Heere. En in het avondmaal weten wij, de vrouw draagt de heerlijkheid van de man. Ik kan het niet anders uitdrukken. Wat een liefdevolle man. En wat schieten wij tekort. Maar zo heeft God het bedoeld. Met een vrouw die hij lief heeft, maar niet lief vindt. Hij zegt verschrikkelijke dingen, maar u, vers 15, u vertrouwde op uw schoonheid. En u bedreef hoererij, trots op uw naam. U hebt uw hoererijen uitgestot over iedereen die u voorbij trok. Uw schoonheid was eigenlijk voor hem, niet voor de ander. En u moet vers 25 maar thuis lezen in de hele geschiedenis door. Maar ik wil met u meenemen naar Hosea. Hosea hoofdstuk 2. Ik heb u al gezegd, dit is een begin voor een heel jaar. Dus u begrijpt wel waarom ik er niet dieper op inga. Maar om u duidelijk te maken hoe God bezig is met zijn vrouw. Want ik geloof, en dat is niet om hete hoofden te hebben en koude harten, ik geloof dat Israël de vrouw is. En dat de gemeente zijn lichaam is. Hij het hoofd, wij de leden. En we gaan straks naar een nieuwe huwelijk, naar een nieuwe bruiloft. De bruiloft van het lam. En ik zal daarbij zijn en u daarbij zijn als het lichaam waarvan hij het hoofd is. En ik zal gaan trouwen met het gelovige overblijfsel. En we zullen één zijn. Volkomen één. En dan zult u zeggen, ja, maar nu zijn we toch ook een relatie. Ja, die relatie mag je als voorbeeld nemen. Maar hier zien we wie die vrouw is. En hier zagen we dat eigenlijk God tegen Hosea zegt, Hosea, ik wil dat je trouwt met een vrouw die niet te vertrouwen is. Stel eens voor dat u gevraagd wordt, mij gevraagd wordt, Hanne, je mag met een publieke vrouw trouwen. Dat is vragen om moeilijkheden. Tenzij die vrouw veranderd is. Dat is vragen om moeilijkheden. En ik vind het heel bijzonder dat Hosea toch daarop gehoorzaam is geweest. En God zei, ik wil dat het een voorbeeld is. Voor allen, om te laten zien hoe liefdevol ik ben. En Gomer is een afschaduwing voor een vrouw die ontrouw wordt. En dan gebeurt het, wat ik u verteld heb in Ezechiël. Ze gaat haar boelen, ze gaat haar mensen na. Ze heeft 3 kinderen, dat kunt u allemaal in Hosea 1 lezen. Maar waar ik u meer naartoe wil hebben, is naar vers 5 en 6. Daarom zie, God is bezig met zijn vrouw, terwijl hij ook bezig is met de opvoeding van zijn kinderen. Kunt u het nog volgen? Ik hoop het. Maar God is bezig en dan zegt hij, ik ga een weg, dus vers 5 hè, van Hosea 2, met doorns omheiden. Hij gaat haar in lijden brengen, in moeilijkheden brengen. Want dat betekent die doorn. Maar wat doet hij nog meer? Ik zal haar met een muur omgeven. Ik geef moeite. Ze wil er wel uit, maar ik geef haar moeite. Ze zit vast. Zo bad ze haar moeite of de haar paden niet meer zal vinden. Wat een frustraties. Die frustraties hebben uiteindelijk ergens voor gezorgd. Ze zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen. Hen zoeken, maar niet meer vinden. En ik bid, en daarom staat er, bid voor de vrede van Jeruzalem. Want als daar vrede is, heb ik vrede, zegt de Heere God. Dat is waar God met zijn hart naar uitkijkt. Een vrouw die hij lief heeft, die hem verlaten heeft, waarvan hij gescheiden is, een scheidbrief gegeven heeft. Jeremia hoofdstuk 2. Dan zal zij zeggen, ik keer terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter dan nu. En als je daar bent, dan vindt er in je hart een verandering plaats. God ziet daarom uit. En kijkt u eens in vers 13. Daarom, zie, ik zelf ga haar lokken. Haar de woestijn inleiden. En naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven. In het dal van Achor, tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen al in die dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij vertrok uit het land Egypte. Herstel. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man. En mij niet meer zal noemen mijn Baal. Ziet u, er is een verandering. En die heeft plaatsgevonden. En nu die kinderen, even gericht op de gemeente, opwassend, groeiend naar volwassenheid. En de Heer zegt, ik wil jullie heiligen. Jullie zijn me zo dierbaar. En ik voed jullie op in heiligheid, na heiligheid. Want ik heb jullie lief. En ik wil niet dat je de weg van je moeder gaat. Dat is een heilloze weg. En toch, dan loop je vast als je het wel doet. Want ik houd van je. Ik heb je lief. Soms moet ik in liefde zwijgen. Ik kan het niet één keer uitdelen dan een van mijn dochters, ik zal niet zeggen wie, maar ze lijkt erg veel op mij in haar karakter. Ongelooflijk eigenwijs. Heftig. U denken van welke dochter zal dat zijn? Moet u niet doen. Maar die dochter ging op 2-jarige leeftijd naar de bakker en moest een drukke weg oversteken. Want ze wist, er zit een bakker en dan krijg ik altijd een krentenbolletje. En daar had ze veel trek in, dus ze ging als 2-jarige, liep de poort uit, die niet op slot was, en liep naar de bakker, drukke weg over. En de bakker gaf haar een krentenbolletje, maar bracht haar naar de andere kant. Nee, ze zei, bel haar ouders even, want dat kan niet, een 2-jarig kind hier. En ik als de sneltrein vaart naar de bakkerij. Ik heb haar opgepakt en ze begon me toch te trappen, want ze wilde zelf. Nou, dan moet je als man zeggen, dan gaan we hem aan de zijkant houden, want als dat trappen is, dan kan dat op een plek komen, dat is geen pretje. Dus ik heb haar gedwongen. Dat is die weerbarstige vrouw die Israël of Jeruzalem heet. En die niet weet wat ze doet. En daarom moet ze beschermd worden. En soms zwijgt God in liefde. Je gaat er niet op in. Je klemt haar vast. En je brengt haar naar een veilige overkant. En soms moet ze opgroeien. En moet ze weten dat dingen fout zijn en niet kunnen. Zo is God met ons soms als onwillige kinderen bezig om ons op te voeden. En aan de andere kant is God bezig met die vrouw die je zo lief heeft. En hij kijkt naar het herstel. En dan zegt God, en we gaan nu naar Jesaja 62. Ik hoop dat u me nog volgen kan. Ik ga naar Jesaja 62. Ik zat in Jesaja 60, Jesaja 61, 62, 63. En ik zag hoe vol God is voor wat er gaat komen. En dan zegt Jesaja, ik ga je dingen laten zien. En dan zegt later Johannes, ik ga je dingen laten zien waar mijn hart naar uitgaat. En hij zei dat al in hoofdstuk 61, ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel, vers 10, verheugt zich in mijn God, zegt Jesaja. Wat ik zie is met geen pen te beschrijven. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij me omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijke hoofdsieraad. En een bruid zich tooit met haar sieraden. Hij ziet het. Hij ziet een bruiloft. En de Engelsman noemt dat Beulah Land. Beulah. De verstotene. Het wordt weer een huwelijk. Het wordt weer een bruiloft. De verlatene. Het wordt weer mijn vrouw. En Jesaja ziet dat. Maar hij ziet iets heel anders om hem heen. Hij ziet een vrouw die haar boelen, zoals het Oude Testament zegt, haar boelen, haar vrijers achteraan. Maar toch ziet hij de toekomst. Dat is een doel waar hij op richt. Met de pijn in zijn hart, want hij weet hoe diep het zal gaan met Israël. En dan ziet hij, oh, hij doet het niet alleen voor Israël, maar hij doet het voor alle volkeren. Laatste vers van Jesaja 61. En dan komt het. Ik weet niet wat er bij u in de, maar in de Herziene-Statenvertaling staat. Het herstelde Jeruzalem. Ik vind het zo mooi. Omwille van Sion, omwille van Jeruzalem, zal ik niet zwijgen. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans. En haar heil als een brandende fakkel. En vers 2, de heidenvolkeren zullen uw gerechtigheid zien. En alle koningen u luisteren. U zult met een nieuwe naam genoemd worden. Weet u wat die nieuwe naam is? De Heer onze gerechtigheid. Wij krijgen ook een nieuwe naam, maar zij krijgen de Heer onze gerechtigheid. En hij ziet dat. En hij ziet, het komt goed. Maar hij ziet iets anders. Maar God zegt, het komt goed. Ik wil je duidelijk maken, Jesaja, waarom je een profeet bent. Om mijn pijn, om mijn verdriet, om mijn toorn duidelijk aan te geven. Maar ook wil ik je niet onthouden. Mijn liefde. Omwille van Sion. U zult een nieuwe naam gebonden worden, die de mond van de Heer bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heer. Een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatene, maar tegen uw land, ziet u het, zal niet meer gezegd worden woestenij. Je bent geen verlatene meer. En daarom is in de christenreizen, hebben ze dat Beulah Land genoemd, in het Hebreeuws. En daarom is er ook een lied, die zegt, wij zijn op weg naar Beulah Land. Ook de man met zijn pakket, met zijn zwaard, de christenreis. En hij legt af. En hij gaat met zijn makker vertrouwen mee. Ik weet niet of u het geschiedenis kent van de christenreis. U kunt op YouTube, het in 14 minuten durende verhaal, kunt u het lezen. Kunt u het volgen. Maar hij noemt dat Jeruzalem, waar ik naar verlang. En dan staat er, maar u zult genoemd worden, vers 4, mijn welgevallen. Is in haar en uw land getrouwde, want de Heere verlangt naar u. De Heere verlangt naar u. En er komt een omkeer. Er komt een bekering. Gelovig overblijfsel. Ik sla het even over, maar ik ga met u naar Openbaring 19. Hoop dat u het nog kunt volgen. Openbaring 19. En ik zeg erbij, mag ik even misschien een vraag stellen? Wanneer komt halleluja voor het eerst in het Nieuwe Testament voor? Weet u dat? Nee. Openbaring 19. Ja. Komt 24 keer in het Oude Testament voor en begint bij Psalm 104. En daar gaat het dus over dat huwelijk. Dan gaat het over die toekomst. Halleluja. Lof zij de Heer. Ik vind het zo mooi. En dan zegt God, halleluja wordt ook bedoeld voor de oordeel. Ik ga echt nu het initiatief nemen. Oordeel vellen. Nu komt mijn dag. De dag des Heren. En als ik dat gedaan heb, dan ga ik met u naar vers 6. Ik wil u dat zeggen, dat vers 5 daarvoor kwam een stem uit de troon en zei, loof onze God als zijn dienstknechten die hem vrezen, klein en groot. Dat is exact wat er in Psalm 104 vers 35 staat. Dus God zegt, ik ga de geschiedenis met Israël weer oppakken. Er gaat natuurlijk heel veel gebeuren, omdat gelovig overblijfsel komen. Daarom moest die bruid zich gereed maken. Misschien kunt u dat nu begrijpen wat daar staat, want daar staat het volgende. Ik hoorde zoiets als een geluid, vers 6, met een grote menigte als een gedruis van vele wateren en een geluid als zware donderslagen. Halleluja, want de Heere de Almachtige is koning geworden. We zijn aan het begin van het duizendjarig vrederijk. Vijand die moet nog wel afgestraft worden, maar God zegt eerst, en het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van het bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei, Dat is precies hetzelfde als het gebeden. Toen Johannes daar in het gezicht kwam, knielde hij zich voor de verheerlijkte Heer. En de Heer zegt, sta op. Want je bent aan mij al verheerlijkt. En hier precies hetzelfde. De verbondenheid met de verheerlijkte Heer. Maar hij zei, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u. En van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Nou wil ik u nemen naar Openbaring 21. Want wie is nou die vrouw? Wie is dat dan? Nou, gaan we. Openbaring 21 vers 2. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die er voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. We gaan naar vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hebben, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en sprak met mij, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote hoge berg en liet mij de grote stad zien, de heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. En zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling. Ziet u Ezechiël 16? Dat God zegt, jij hebt helemaal mijn heerlijkheid niet gedragen, maar je zult hem dragen. Ezechiël 16 gaat verder en eindigt hier. En dat zag God, en dat zag Jesaja, en dat zag Jeremia, en dat zag Hosea. Hij kocht Gomer met alles wat hij had. En God zegt, dat zijn de boeken, dat zijn de broeders, de mannen Gods, die mijn hart hebben getoond. En ik wil dat ook aan u delen. Als een vader, als een man, om deelgenoot te worden van wat er uiteindelijk staat. En dan zie ik, ze had de heerlijkheid van God, zoals vers 10 dat zegt. En wat zegt de Bijbel in Filippenzen? Ik ga nu tot slot meenemen naar Filippenzen. Filippenzen, hoofdstuk 3. Ik vind dit zo bijzonder, dat dit in het hart van God is. En ik daarom ook zo dankbaar ben voor hem die mij gekocht en betaald heeft met zijn bloed. Maar ook, en ik kan u rustig zeggen, ik heb zoveel dingen gelezen dat God huilt. En je wordt ongelooflijk bedroefd als je je omstandigheden ziet waar vele broeders, maar ook heel veel zusters, met een gebroken huwelijk zitten. Wat dat voor pijn en wat dat voor verdriet is, dan zegt de Heer, daar wil ik inkomen, want ik begrijp jullie. Ik begrijp zoveel van dat verdriet van gemis, van het gemis van zo had het kunnen zijn. En toch ben ik bezig met de kinderen, met jullie, om jullie klaar te maken, om een voorbeeld te kunnen zijn. Soms gaan dingen niet goed, komt er verwijdering. Maar het is belangrijk dat je je dan richt op mij. De verlatene kan zich herstellen in de liefde van God. En dan zegt God, zoals ik het zo graag wil, naar mijn vrouw, doe ik het allereerst bij jullie. En dan zegt de Heer ook in vers 21 van Filippenzen 3. Die ons, en daarom is het ook goed hoor, vers 20, ons burgerschap is echter in de hemel, waaruit wij onze zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Zijn verheerlijkt lichaam. Ik in hem, hij in mij. Hij het hoofd, wij de leden. De bruidegom. En dan zegt de Heer, in Openbaring 19 staat dat de bruid zich nog niet gereed gemaakt had. Die was er nog niet aan toe. Haar hart moest veranderd worden. En dan komt er een bekering. En die bekering van dat gelovige overblijfsel kunt u vinden in Deuteronomium 30 vers 1 tot 6. Deuteronomium 30 vers 1 tot 6. En je kunt niet eerder over Jeruzalem, zoals God het bedoeld heeft, vrouw, spreken als er niet eerst een bekering is. Als er niet eerst een verandering van het hart is. En daarom zegt God, jullie hebben je aan mij gegeven. Alles. Ik heb mijn apostel Paulus laten zeggen, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, maar niet meer ik. Hij, ik leef in jullie. Je hebt niets te zeggen. Je hebt je aan mij gegeven. En ik wil er voor je zijn. Dat is liefde, zoals God het bedoeld heeft. En we zien het soms anders. Heel vaak anders. Het is goed om in het hart van God te kijken. En God zegt, ik ben bezig om jezelf aan mij te heiligen. Dat hebben we ook in Efeze 5 gelezen. Daar ben ik voortdurend mee bezig. Je te heiligen. Want ik ben zo blij met je. En ik wil met je pronken. En er staat wel je eigen vrouw, hè? Rens vertelde het al, wij zitten met verleidingen. En dat is zo. Maar goed, dat is het geheel. En wat is dan bijzonder als daar de bruiloft is in Openbaring 19 en 20, dat daar de vrouw van het lam komt. En dat er een verbondenheid is. Gaat u nu begrijpen dat Paulus zegt, alles in zijn volgorde. Eerst Christus, de eersteling, daarna wij, die hem zo lief gehad hebben. We worden verbonden met hem. En we zullen één zijn. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn, zullen zeggen Johannes. Maar we zullen aan hem gelijk worden. En God ziet het al. Voor God een voldongen feit. Neem dat geloof alsjeblieft mee als je naar de markt gaat om je mandje te vullen. Want God wil in stilte geven. Naar wat je nodig hebt voor de dag van genade. En die duurt 24 uur. Laat je niet leiden door de omstandigheden. Maar door de omstandigheden, door het geloof. Hij is dezelfde nu. En hij brengt ons naar het punt waar God u en mij wil hebben. Naar die verbondenheid. Zodat Paulus zegt, er komt een moment. Dat God dan alles is. En in allen. En daar kijkt God naartoe. Daar is God mee bezig. Daar is Christus mee bezig. Hij onderhoudt alle dingen. Ook dat huwelijk. Misschien scherp. Misschien dat u zegt dat is erg veel. Ja, dit is de inleiding. Maar ik wil u meenemen naar minstens 1/3 uit de Bijbel dat uit het hart van God komt. En dat persoonlijk is. En dat hij met u en mij wil delen. Hij wil geven. En daarom, ik hoop dat u één ding misschien wat meer gaat doordenken door die ene, dat gezegde. Als geloof naar de markt gaat, neem dan absoluut een mandje. Waarin de vreugdevolle Israëliet zegt, dat is onze trouwtekst van Ellie en mij, dat wij onze mand mogen vullen met de vruchten die hij geeft. En het belangrijkste is jezelf geven. Soms kun je anderen niet veranderen, maar God kan jou wel veranderen. En mogen we daarvoor bidden. Ook de intentie van misschien wel Ezechië 2. Maar de intentie is, ga in de stilte. Luister. Ga met je mandje naar mij toe. En ik vul het. In stilheid en vertrouwen ga ik jou de kracht geven. Ga ik u de kracht geven. Niet in die hectiek van herrie, van omstandigheden, waarin alles mis kan gaan. Maar richt je daarop, waar het werkelijk om gaat. Amen.